Ricardo, welkom in de Chief Happiness Officer podcast.
Hallo
Waar
Veronique.
gaan we het over hebben? Hoi.
Ja, vorige keer hebben we het gehad over wie we zijn in het kader van de retraite. Om mensen een idee te geven over waarom we doen, wie we zijn. Maar nu is de vraag eigenlijk, en misschien dat jij daar direct antwoord op kan geven. Wat krijgen de mensen eigenlijk als ze de retraite hebben gedaan? Wat zijn nou eigenlijk jouw redenen geweest om deze retraite samen met mij te gaan doen? En laten we daar nou met het eerste mee te beginnen. Waarom eigenlijk deze retraite?
Ik denk dat in een retraite kun je in een soort van snelkooppan kijken naar je eigen overlevingsmechanismes. En daar in die transformatie niet alleen handvatten krijgen, maar ook deze transformatie ervaren. Hoe je overlevingsgedrag kan overstijgen. En dat
Je hebt
betekent dus
over
dat je dichter bij jezelf.
je hebt het over overlevingsgedrag. Jij bent coach. Je bent individueel coach. Je geeft ook trainingen aan management en aan zeg maar werkteams. Wat is dan voor jou overlevingsvraagstuk?
Overlevingsgedrag dat komt voort uit een gevoel van te veel aangepast hebben, bijvoorbeeld. Dat je hebt geleerd als kind: ik kan niet mezelf zijn, het is niet veilig genoeg. De kans dat je wordt buitengesloten en niet geaccepteerd is groter als ik me niet aanpas. En dat betekent dus dat overlevingsgedrag, dan kom je eigenlijk verder van jezelf af. Je verwijdert jezelf eigenlijk van wie je werkelijk bent. En dat zie je overal terug, op het werk, maar dat kan ook zijn in relaties tot vrienden of familie.
Dus ook op jouw individueel persoonlijke gedrag in je eigen omgeving, dat het ook een middel kan zijn om waar je dan zou willen verbetering in bepaald gedrag te kunnen manifesteren.
Ja, zeker. Alleen het mooie is van overleving dat het niet zomaar verandert. Anders was het je overleving niet geweest.
Kun
En
je voorbeelden noemen
ja.
van dingen die je ziet, dingen die je bij cliënten ziet? Ik heb zelf ook een coachingspraktijk. Wat kom jij dan zoal tegen?
Nou, een voorbeeld is dat ik een coachie had die in het begin vooral ging zenden, dus anderen ging vertellen wat ze moesten doen. Ook beledigd was op het moment dat anderen hem gingen afwijzen. Het was een redelijke workaholic. Hij had veel wantrouwen, niet geleerd om te vertrouwen op andere mensen, mede door wat hij had meegemaakt in zijn jeugd. Geleerd om alles alleen te doen en door de transformatiecoaching. En dat is dus inderdaad individuele coaching. Ging hij leren vertrouwen, hij ging leren verbinding maken. Hij kwam meer in zijn gevoel, dat ging echt stromen. Hij ging minder vanuit zijn ratio verbinding maken, maar echt meer vanuit zijn hart. En hij leerde om te manifesteren. Dus dat hij er niet hard voor hoefde werken, maar dat deuren open gingen omdat hij veel meer zijn geluksvaardigheden ging trainen en beter in zijn vel zat, zich gelukkiger ging voelen. En daardoor werd hij een inspirerende kracht in plaats van dat hij anderen ging opdragen wat ze moesten doen. En hij werd empathischer, gevoeliger en nou, dat was een en is nog steeds een hele mooie transformatie geweest.
Mooi, mooi dat je dat zo hebt ervaren. Vanuit mijn praktijk maak ik dat ook mee, dat mensen vaak de behoefte hebben om toch dichter bij zichzelf te blijven of te komen, hun authenticiteit zeg maar, te herontdekken en op grond daarvan ook inderdaad empathischer te zijn, liefdevoller naar zichzelf te zijn. En dan heb je natuurlijk over het begrip, wat is dan liefdevol naar jezelf natuurlijk. Maar ja, ik herken het wat je zegt. En Inderdaad, heel mooi. Wat we in onze praktijk dus meemaken, dat is een bepaald gedrag. Heb jij enig idee hoe mensen tot dat gedrag worden geleid? Hoe komt het, denk jij, dat mensen in zo'n overlevingsgedrag terechtkomen?
Nou, je hebt eigenlijk verschillende fasen die je als kind doormaakt. Het begint al op het moment dat je geboren wordt, dat je leert of je wel of niet welkom bent. En zo worden de karakterstructuren eigenlijk gevormd, hè? Die worden gebaseerd op de verschillende fasen als kind. En de karakterstructuur waar we vandaag over hebben, die wordt gevormd doordat het kind leert om op eigen benen te staan. Maar die steun om daadwerkelijk op eigen benen te staan en daarin te groeien is onvoldoende aanwezig. Dus dat kind leert dat hij alles zelf moet doen, dat er geen steun is. Die leert eigenlijk ook niet te vertrouwen op hulp, want die was er niet. En daar ontstaat dat overlevingsgedrag. Dus dat overlevingsgedrag is eigenlijk vooral alles zelf willen doen, moeten doen. Jezelf groter maken dan je daadwerkelijk bent. Laten zien dat je meer kunt dan dat je denkt dat nodig is. Dat soort gedrag eigenlijk, dat is de
Je hebt het
overlevingsgedrag.
over het kind. Ik kan me voorstellen, ook in mijn eigen jeugd, dat je als kind bepaalde de dingen wel of niet leert, wat effect heeft op jouw zeg maar mentale houding. Is dat wat je bedoelt, het innerlijke kind ook?
Ja, zeker. Want dat gedrag en die overtuigingen dat er dus niemand voor je is, die neem je eigenlijk als volwassene mee, omdat je dat als kind hebt geleerd. Dus
Ja.
dat gaat zich heel diep wortelen en nestelen, als het ware, in je.
En hoe kan dat dan in het verdere verloop van het leven zich manifesteren, zich uiten? Die vraagstukken uit die je dan eigenlijk als kind al oploopt.
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Nou, dat merk je bijvoorbeeld aan jezelf of bij collega's. Laat ik er even voorstellen dat het jouw collega is die dit overlevingsgedrag laat zien. Dat zijn mensen die willen heel graag alle controle houden. Ik heb een keer gewerkt met een directeur die had deze overleving. En die had de neiging om te zeggen, nou, dat doe ik wel als er bijvoorbeeld een probleem was. He, dat regel ik wel. Maar vervolgens regelde hij dat niet, terwijl andere mensen wel op hem gingen rekenen. Het is iemand die het heel moeilijk vindt om zich kwetsbaar op te stellen. Hè, dus het is meer zo van, hij moest een belangrijke operatie ondergaan bijvoorbeeld. En dan zei hij, ja, dat komt allemaal wel goed en het komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. En ik ben wel wat gewend, dus eigenlijk heel stoer doen, zou je kunnen zeggen. Terwijl anderen kunnen zien aan zijn non-verbale houding dat hij het echt wel heel spannend vindt. Maar niet kunnen zeggen, ja, ik vind het echt wel spannend. Of ik kijk er tegenop. Wat je ook ziet is dat andere collega's de neiging hebben om zichzelf kleiner te voelen. Omdat die ander alles lijkt te kunnen.
Ja, als logische reactie, hè?
Ja, precies. Dat is een soort ja, reactie op het grotere, kleiner zijn. En vooral, dat zijn mensen die zo geleerd hebben om alles zelf te doen. Dus die redeneren ook heel veel vanuit ik. Want er was ook alleen maar ik. Er was geen wij. Er was geen samen. Er was geen steun of hulp. Dus het kunnen overgeven en daarin ook het kunnen vertrouwen. Niet alleen op anderen, maar laten we zeggen op het universum, als je dat zo wilt noemen. Dat is echt wel een les om te leren voor hen.
En ik zeg altijd maar zo, we hebben altijd bepaalde redenen om ons te gedragen op de manier zoals we ons gedragen. Maar alles wat we doen heeft ofwel een voordeel ofwel een nadeel. Wat zijn dan concrete nadelen van als iemand kiest om op die manier eigenlijk het gedrag te vertonen of aan te houden. Wat zou dan een nadeel kunnen zijn? En daarbij heb je dan tegelijkertijd de vraag: Wat zijn dan voordelen als je dat durft of kunt veranderen?
Nou, het nadeel van dit specifieke overlevingsgedrag is dat het mensen zijn die zichzelf isoleren. Ja, dus ze verliezen eigenlijk een beetje de echte verbinding, omdat die kwetsbaarheid, die authenticiteit heel lastig is om te delen. Mensen voelen dus ook een beetje dat schild, zou je kunnen zeggen, hè? Het zijn mensen die snel handelen. Ook snel groeien. Dus het is lastig om ze bij te houden. En dat komt dan ook weer neer op dat stukje verbinding, dat stukje samen. En het zijn hele jonge mensen. En jonge bedoel ik dus, alles is snel, alles is groot, alles is. Je moet heel hard werken voor dingen.
Maar als het ze lukt
In
om,
het extreme.
maar als dat zeg maar zo werkt voor ze, waarom zouden ze het dan willen of moeten veranderen zelfs?
Ja, als zij, dat put uiteindelijk heel erg uit. Als zij veranderen, dan kunnen ze
Ja.
zich meer gaan overgeven. Dan kunnen ze echte verbinding maken. Dan kunnen ze, worden ze meer innemend. Dan worden ze authentiek. Dan worden ze invoelend en veel empathischer. Dus dat is eigenlijk net zoals het gezegde, als je alleen gaat, is het sneller. Maar ga je samen, kom je verder. Dus
Maar wat ik
dat is zo gezegd.
een hele mooie vond, was wat je net zei. Ik weet niet meer hoe ik het moet zeggen, maar je zei van ze gaan groter, maar ze raken uitgeput. Dat is een interessante. Want als je alleen maar streeft om zeg maar te groeien, dat kan natuurlijk positief zijn. Maar hoe zie je dan de verbinding of de relatie met uitgeput raken?
Nou, het zijn echte strijders. Hè? Het zijn strijders die denken dat ze voor dingen moeten vechten om iets voor elkaar te krijgen. Dus als zij meer in de overgave kunnen, dat betekent dat dus dat ze meer kunnen uitrusten. Dat ze dingen meer kunnen laten gebeuren. Dat ze op een andere manier leren manifesteren. Net zoals die ene coachie waar ik in het begin over had. Die leerde te dreambuilden, te visualiseren. Die leerde wat hij nodig had om gelukkig te zijn. En daardoor kwamen dingen veel meer vanzelf. Zijn droombaan kwam op zijn pad.
En
En dat
daarmee
is natuurlijk
zeg
heel
je,
fijn.
misschien vul ik dat dan in, daarmee zeg je, dan hoeven ze niet meer zo te knokken voor de groei. Want als je dan vanuit je innerlijk groeit, dan zou je, als ik jou goed begrijp, moeitelozer de dingen kunnen manifesteren omdat je het met elkaar doet. Omdat je dan vanuit de empathische krachten de verbinding kunt maken met mensen, wat mensen voelen. Maar dat kun je pas eigenlijk doen, denk ik, op het moment dat je ook weet wie je zelf bent. En dat je
Zeker.
gevoel hebt met wie je daarin wil zijn, maar waarom je dat dus eigenlijk niet bent geworden. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, als je meer jezelf bent, dan word je toegankelijker. En als je meer jezelf bent, gaan mensen dat ook voelen. Dus eigenlijk, deze karakterstructuur, die heeft een soort van aversie tegen alles wat hij of zij zwak vindt. Want hij heeft altijd geleerd om sterk te zijn. Dus als je dat kan omzetten in compassie voor, als je het, misschien is dat, klinkt dat heel arrogant, maar even vanuit het perspectief van deze karakterstructuur, voor de mensen die nog niet zo ver zijn en daar compassie voor hebben, dan gaat er iets veranderen in de energie tussen jou en die anderen.
Ja, en nou ken ik jou een tijdje. We werken nu een tijdje samen ook als coach, als retretten, workshopleider. Ik ken jou ook als een ontzettende gedreven vrouw. Met heel veel ervaring en heel veel kennis. Daar heb je enorm veel werk in verzet. Heeft dit soms op jou ook, zeg maar, een toepassing?
Jazeker, want de krachtstructuren die wij nog in al onze podcasts gaan bespreken, die herken ik. En er zijn een aantal krachtenstructuren, laten we zo zeggen, overlevingsmechanismes, die meer en minder in mindere mate te herkennen zijn per persoon. Hè. Dus sommige zijn er dominanter. Deze herken ik zeker, want het klopt, hè. Ik heb zelf ook heel hard gewerkt. Het was mij niet in de schoot geworpen, laat ik zo zeggen. Dus ik heb inderdaad ook echt heel lang een overtuiging gehad, ik moet het allemaal zelf doen. En doordat ik veel meer leerde om in de overgave te gaan en op een andere manier leerde om te manifesteren, gingen dingen ook meer vanzelf. Deuren gaan makkelijker open. Het was makkelijker voor mij om stukken te laten zien vanuit mijn innerlijk kind, laat ik het zo zeggen.
Wat had je daarvoor nodig om dat te kunnen laten zien?
Nou. Ten eerste kennis, hè, want ik heb de innerlijk kind therapeutenopleiding gedaan. Dus daarin leren het stukje innerlijk kind te omarmen, te accepteren. De tweede, wat heel erg helpt bij deze karakterstructuur, is hele expliciete communicatie. Dus dat iemand expliciet zegt van, die wordt aangesproken, bijvoorbeeld, op het leren vertrouwen, het
Ah,
leren ruimte geven
ja.
aan anderen om dingen op hun eigen manier te doen. Dus
Maar
als je het hebt over wat
nou
heb
heb
je
je het.
daarvoor nodig, dan
Ja.
is dat bijvoorbeeld iets wat
Maar nou
helpt.
heb je het over vertrouwen. Je had het eerst over je moet kennis hebben. Maar in mijn perspectief zijn dat toch wel wat hardere competenties. Maar welke zachtere competenties zou je dan nodig hebben? Welke zachte eigenschappen? Waar ben jij dan eigenlijk naartoe gegroeid? En je zei net het woord vertrouwen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe dat was en hoe dat nu is? Wat dus ook een essentieel onderdeel is van ons programma.
Ja, ik heb het idee dat je ergens naartoe wil. Dus misschien is het beter dat jij dan zelf even aangeeft waar je naartoe wil.
Nou, vind ik leuk. Nou, ik denk dus ook, wat jij aan mij hebt laten zien als mens, is toch het verband tussen vertrouwen en niet vertrouwen. En wanneer ben je eigenlijk dan, als je in de overlevingsmodus zit, wanneer ben je dan eigenlijk in staat om te kunnen vertrouwen? Dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je ziet in welke. Welk gedrag je zit, welk overlevingsgedrag misschien, en dat je dat kunt loslaten. En bij jou heb ik dat zo mooi ervaren. We hebben daarin ook uitwisselingen gehad over, ja, maar ja, dit is voor mij zo en dit is voor mij zo. Vertrouwen is een heel belangrijk onderdeel in transformatie voor mij. En zeker ook in deze retraite, hoe komen we weer terug in vertrouwen, zodat je de ander en jezelf in je volledige kracht gaat ervaren. Zodat je niet meer per definitie in een rol moet staan waarin je ofwel groter bent ofwel kleiner bent, maar op basis van gelijkwaardigheid naar elkaar toe weet te communiceren vanuit het startpunt dat je jezelf als goed genoeg beschouwt.
Ja, dat vind ik een hele mooie. Want het is inderdaad, deze karakterstructuur kenmerkt zich om dingen groter te maken, waardoor anderen zich bijvoorbeeld kleiner kunnen voelen. En dat heeft vaak te maken met dat deze personen in hun jeugd geen ouders of verzorgers hadden die hun plek innamen als ouders verzorgen. Dus die er niet waren. Dus deze persoon werd bijvoorbeeld de ouder van de ouder. En dat is een plaatsverwisseling die dan uiteindelijk niet klopt, zeg maar. En als je die dan gaat meenemen, dan krijg je dus ook dat je in je gedrag een soort van de ouder van de ander wordt. Dus
Ja.
je blijft die positie innemen.
Ja.
Dus het gaat er eigenlijk weer om dat je weer de gelijkheid krijgt met de anderen. Hè? Dus als een soort broers en zussen, zal ik maar zeggen. Dat je je eigen innerlijk kind kan omarmen. En dat je dus helemaal uit dat verhaal van groter of kleiner komt. Omdat je uiteindelijk vanuit je eigen kracht en kwetsbaarheid verbinding kan maken.
En nou roep je het woord, of zeg je het woord kwetsbaarheid. Wat betekent dat voor jou en wat betekent dat dan in het programma van de retraite?
Nou, in de retraite gaan we natuurlijk vragen aan de deelnemers om naar hun kwetsbare stukken te gaan. Omdat daar de start is van de transformatie. Deze karakterstructuur vindt het lastig om naar die kwetsbaarheid te gaan. Om bijvoorbeeld regie los te laten. Om daadwerkelijk in die overgave te kunnen en te mogen zijn, omdat te laten zien, hè? Dus je schild te laten zakken. En als je dat in de retraite kan op een veilige manier, dan kun je daar prachtige transformaties in maken. Want je durft dan die kant die je normaal eigenlijk een beetje afschermt, durf je dan te laten zien. Je, als het ware je, ja, noem het maar even je schaduwkant in ogen te kijken. En daardoor ook wel weer ruimte te geven voor de essentie waar je innerlijke kindenergie in zit.
Hoe gaan we het doen?
Nou, we hebben allebei aanvullende manieren waarop we dat doen. Sinds 2009 ben ik al bezig met Taoïstische meditaties. Omdat dit meditaties zijn die als het ware onder je overtuigingen en je ratio en je diep ingebedde overlevingsmechanismes duiken. Dus doordat je deze actieve meditaties kan gebruiken, helpt het je om je transformatie te maken en je overleving als het ware te kunnen overstijgen, je te veranderen. Om op een andere manier dan alleen mentaal die transformatie te maken. Nou ja, daarnaast, als het nodig is, ben ik natuurlijk ook nog NLP master en ik heb allerlei andere transformatie tools. Maar de nadruk van onze retraite is toch die Taoïstische meditaties die ik daarin breng. En bij jou is het onder andere jouw compassieprogramma en je Violette Vlam, heb ik begrepen.
En de violette vlam, krachtige energie. Die duizenden jaren eigenlijk al door mystieke meesters wordt gehanteerd om bepaalde patronen, gedachten die zich eigenlijk vast gaan zetten in bepaalde energiepatronen of gedachten of zelfs fysieke patronen, om die los te kunnen laten, om die te transformeren en zelfs te transmuteren. En wat is het verschil? Als je heel erg verdriet hebt gevoeld over een bepaalde situatie, dan voel je in eerste instantie verdriet. Verdriet, dat kan je doen stagneren, dat kan heel erg een blokkade werpen op niet alleen je perspectieven, maar de manier waarop je naar de wereld kijkt, maar dat kan zich ook vast gaan zetten in je gedrag, maar ook zelfs in het fysieke. De violette vlam heeft de kracht om, en omdat het energie is, te doordringen in zowel op mentale gebieden als fysieke gebieden, waardoor je dat kunt loslaten, waardoor je op een andere manier naar de dingen kunt gaan kijken. En op het moment dat je de reden voor verdriet doorziet, dan transmuteert dat zich tot inzichten, tot wijsheden, die voor jou van belang kunnen zijn, omdat uiteindelijk ben jij als ziel, als wezen geïncarneerd om hier wat mee te maken. Die violette vlam die geeft zicht op de patronen, de ervaringen die je eigenlijk wil gebruiken om daardoor meer inzichten te krijgen. En dat kan voor een ieder, zowel thuis, privé, maar ook zakelijk kan dat enorm veel voordeel opleveren, omdat je zaken van een andere kant gaat bekijken. De compassietheorie, dat is eigenlijk daarin een stukje verdieping in. We ontmoeten niet zomaar de mensen in ons leven die ons ofwel op het hart trappen, ofwel ons zeg maar enorm stimuleren. Ergens voordat we in deze wereld zijn geïncarneerd, terecht zijn gekomen, hebben we bepaalde afspraken gemaakt met medezielen die ons op een bepaalde manier het leven ofwel heel aangenaam willen maken, of misschien nog wel heel onaangenaam willen maken, om daaruit juist de lessen te willen leren die we voordat we gingen incarneren eigenlijk al hadden uitgeschreven. Die compassietheorie die voorziet erin om je emoties schoon te maken. En emoties vormen ook vaak een motivatie om ons op een bepaalde manier te gedragen. Door inzicht te krijgen in waarom we emotioneel geraakt zijn, wat we ermee kunnen doen, kunnen we het ook loslaten. En daardoor kunnen we niet alleen zeg maar ons etherisch emotioneel lichaam helen, maar zelfs ons leven, omdat we ervan uitgaan dat de wereld is zoals wij denken dat die is. Maar uiteindelijk is de gedachte zoals wij over de wereld hebben, maar een gedachte. En die stoelt op ervaringen, die stoelt op emoties. En het is een bijzondere, mooie ervaring als je gedachten, overtuigingen, pijn kunt loslaten, de waarde ervan kunt zien en daarmee niet alleen je fysiek een boost kan geven, waardoor ook je immuniteit, immuunsysteem groeit, maar ook dat je qua bewustzijn enorme stappen kunt maken.
Ja,
Dus
dat klinkt heel goed. Klinkt heel diepgaand. Dat is wel heel mooi.
ja, en samen vind ik dat met jou, om dat met jou te doen, waanzinnig mooi. Omdat jij geeft ook heel veel aandacht aan het fysieke aspect, het lichaam echt. En het lichaam is zo wonderbaarlijk, zo uniek. En jij geeft zulke mooie oefeningen om zeg maar de opgeslagen emoties in het lichaam op te pakken. En wat ik daar tegenover stel is van, wat zijn dan de energetische redenen dat we deze emoties hebben moeten opslaan? En dan snij je eigenlijk het mes aan twee kanten. Aan de ene kant bevrijd je je lichaam van de spanning die het los wil laten. En aan de andere kant, we dichten tegelijkertijd ook de symbolische kraan, waardoor we zeg maar bepaalde emoties niet meer hoeven te ondergaan.
Nou, dat is heel mooi gezegd, want inderdaad, taoïstische meditaties die zijn heel erg opschonend, hebben een grote invloed op het lichaam. Dus dan kan je ook lichamelijk voelen dat je bijvoorbeeld het warmer krijgt of het kouder
Ja.
krijgt. Of je voelt aan je lichaam de energetische verandering.
Ja, en dat heb ik bij
En
jou mogen ervaren, ja.
ja, dus dat is inderdaad heel leuk om dat zo met elkaar aan te vullen. En wat ik denk ik ook zie wat we gezamenlijk hebben, hè, is, ik noem het maar even de spirituele ondergrond. Want een van de dingen die er gaan gebeuren als je dus deze overlevingsmechanismes gaat transformeren of overstijgen, is dat je een veel meer een balans krijgt tussen yang en yin. En dus yang is, laten we zeggen, het heel erg naar buiten treden, de focus, het gedaan krijgen. En de yin is veel meer vanuit die overgave en ruimte geven en dat vertrouwen waar we het eerder over hadden. Dat is de overleving die ik uiteindelijk de ontwapenende krijger heb genoemd, als je die gaat transformeren. Dus je, in plaats van deze overleving dat je alles alleen moet doen en er overal alleen voor staat omdat je geen steun hebt ervaren. En dat je eigenlijk een soort van groter wordt omdat je je boven de anderen hebt moeten stellen, zoals je dat vroeger hebt gedaan. En nu veel meer vanuit die gelijke kwetsbaarheid kunt gaan opereren, ga je dus de ontwapenende krijger worden. En dat vind ik mooi in twee opzichten, omdat de krijgerskunst die blijft, hè, dus dat is een kwaliteit. Maar het wordt voor jezelf ontwapenend, maar je leert ook hoe je met anderen kan omgaan, zodat zij kunnen gaan ontwapenen.
In
Dus
een geweldloze communicatie.
ja,
Ja.
geweldloze communicatie, maar
Ja.
ook andere technieken die je kan gebruiken
Ja.
daarbij. Ja.
Oh, leuk. Ik kijk er erg naar uit, naar ons tweede retraite. En ik heb begrepen dat we volgende week weer een interview hebben.
Zeker, ja. En dan gaan we het weer hebben over een andere karakterstructuur, waar mensen zich in kunnen herkennen en waar ze daarin iets kunnen leren. Ook over hun eigen kwaliteiten, hè? Want ik had net gezegd, de kwaliteit doorpakken is heel goed dat deze karakterstructuur dat heeft geleerd. Nou, en in sommige situaties heb je die ook echt nodig. En dan kan je je talenten gaan gebruiken in combinatie met alles wat je geleerd hebt.
Mooi. Waar zal het dan volgende week over gaan, denk je?
Nou, laten we daar nog eventjes over brainstormen, want we zijn nu eigenlijk geëindigd met begonnen, laten we zo zeggen, met de zesde karakterstructuur. Dus misschien gaan we het afpellen. Dan gaan we de volgende keer naar de vijfde en dan eindigen we met de eerste karakterstructuur. En met die volgorde bedoel ik, de eerste karakterstructuur ontstaat als je geboren wordt en de zesde karakterstructuur ontstaat eigenlijk wat later in je leven, doordat die zich ontwikkelt in latere kindfases.
Mooi. Nou, ik kijk er naar uit.
Dankjewel, tot volgende keer.
Tot volgende keer, hè. Daar.